de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij bij de aanvang gesponken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader, en van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 143, het eerste en het tweede vers. Van Achas, de zoon van Jotham, de zoon van Uzia, de koning van Juda, dat Rezin de koning van Syrië, en Peka de zoon van Remalia, de koning Israël, optoog naar Jeruzalem, ten oorlog tegen haar. Maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. Als men het huis David boodschapte zeggende, de Syriërs rusten op Ephraim, zo bewoog zich zijn hart en het hart zijn volk, gelijk de bomen des wouds bewogen worden van de wind. En de Heere zeide tot Jesaja, ga nu uit, Achas tegemoet, gij en uw zoon, de Schear Jaser, aan het einde van de watergang des opperste vijvers, aan de hoge weg van het spel des volks. En zeg tot hem, wacht u, en wees gerust, vrees niet, en uw hart worden niet week vanwege die twee staten, deze rokende vuurbranden. Vanwege de ontsteking des torens van Rezin en de Syriërs en van de zoon van Remalia, omdat de Syriër kwaad tegen u beraadslaagd heeft, met Ephraim en de zoon van Remalia zeggende, laat ons optrekken tegen Juda, en het verdriet aandoen, en het onder ons delen, en de zoon Tebeals koning maken in het midden van hen. Aldus zegt de Heere, Heere, het zal niet bestaan, en het zal niet geschieden. Maar Damascus zal het hoofd van Syrië zijn, en Rezin het hoofd van Damascus. En in nog 65 jaar zal Ephraim verbroken worden, dat het geen volk zijt. Ondertussen zal Samaria Ephraims hoofd zijn, en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien gij de niet gelooft, zekerlijk gij zult niet bevestigd worden. En de Heere voer voor te spreken tot Achas, zeggende, eist u een teken van de Heere. Uwe God eist beneden in de diepte, of eist boven uit de hoogte. Doch Achas zeide, ik zal het niet eisen, en ik zal de Heere niet verzoeken. Toen zeide hij, hoort gij lieden nu, gij huis David, is het u lieden te weinig, dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt? Daarom zal de Heere zelf u lieden een teken geven. Die een maagd zal zwanger worden, en zij zal een zoon baren. En zijn naam Immanuel heten, boter en honing zal hij eten, totdat hij weet te verwerpen, het kwade en te verkiezen het goede. Zekerlijk eer dit jongste weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal dat land, waarover gij verdrietig zijt, verlaten zijn van zijn twee koningen. Doch de Heere zal over u en over uw volk en over uw vaders huis dagen doen komen, hoedanige niet gekomen zijn van die dag af, dat Efraïm van Juda is afgeweken door de koning van Assyrië. Want het zal te dien dagen geschieden, dat de Heere zal toeschitten, de vliegen die aan het einde der rivier van Egypte zijn, en de bijen die in het land van Asser zijn, en zij zullen komen, en zij allen zullen rusten in woeste dalen, en in de kloven der steenrotsen, en in al de doornhagen, en in alle geprezene plaatsen. Te dien dagen zal de Heere door een gehuurd scheermes, het welk aan gene zijde der rivier is, door de koning van Assyrië, afscheren het hoofd en het haar der voeten, ja, het zal ook de baard ganselijk wegnemen. En het zal geschieden te dien dagen, dat iemand een koetje in het leven zal behouden hebben, en twee schapen. En het zal geschieden, dat hij vanwege de veelheid der melk, die zij geven zullen, boter zal eten, ja, een ieder die overgebleven zal zijn in het midden des lands, die zal boter en honing eten. Ook zal het te dien dagen geschieden, dat iedere plaats, al waar 1000 wijnstokken geweest zijn, van 1000 zilverlingen, die zal tot doornen en distelen zijn, dat men met pijlen en met de boog al daar zal moeten gaan, want het ganse land zal doornen en distelen zijn. Ook al de bergen, die men met houwelen pleegt om te hakken, daar zal men niet komen uit vrees der doornen en der distelen, maar die zullen wezen tot inzending van de os en tot vertreding van het kleine zee. Vragen wij nu de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, als wij op deze dag die naar uw naam genoemd is, mogen vergaderen rondom uw dierbaar woord waar gij ons samen roept, omdat u ons wat te zeggen hebt, wil u dan in onze harten met het licht van uw geest schijnen, opdat er weer klank gevonden mocht worden in onze zielen, en we door genade werden levend gemaakt, uit onze doodslaap werden opgewekt, door de stem van de Zoon van God. Want die stem horen, die zullen leven. Nu gaat u voort met die stem van de Zoon van God ook ons te laten verkondigen. Heere, gij hebt beloofd uw zonen van ver en uw dochters van de einde der aarde te zullen toeroepen. U hebt beloofd die gemeente die ten eeuwige leven verkoren is te vergaderen door woord en geest. Ach, er was nooit iemand die zich meer om u bekommerde. Er was niemand die u zocht, die naar u uitging. Maar toen kwam gij, toen de wereld onderlag in zonde en schuld. Toen het zo donker was, dat er geen lichtstraal van uw liefde meer doordrong. En uw heilige geest zich had teruggetrokken van de aarde. Toen zijt u gekomen. Toen heb u de duisternis doorboord En het licht van uw heerlijke evangelie doet schijnen in twee mensenharten, die vervreemd van God hun eigen weg gingen, die een dwaalweg was en uitmonden in de eeuwige verdoemenis. Toen heb u door innerlijke bewegingen van uw barmhartigheid uw naam bekend gemaakt aan een gevloekte wereld met een verloren mensheid. Toen heb u uit genade nedergezien op degenen die tot u nimmer meer terug konden keren. Ze wilden het ook niet. Zo gaat u voort, heren. Wij mogen er getuigen van zijn. Om altijd weer opnieuw vijanden met u te verzoenen. Het is toch onze diepe doodstaat. Het is onze ellende. Niet alleen dat we gezondigd hebben. Maar dat we ook door onze zonde onmachtig geworden zijn. Om ooit tot u weder te keren. Dat de wil tot bekering ten eenenmale in ons leven ontbreekt. Omdat we nog altijd voortgaan met die paradijsrevolutie. Om zelf tot een God te maken en u den God des levens niet te achten. Maar heren, laat dan ook in deze late avond der aarde datzelfde licht aan ons bekend worden. Dat toen de duisternis doorboord heeft. Wil u ook vanmorgen uw gezegend woord al zo gebruiken, omdat er ook aan deze plaats nog waren mensen, mannen en vrouwen, kinderen en ouderen, die tot bekering gebracht werden. Heere, houd uw hand niet stil. Trek uw rechterhand niet van ons af. Laat ons niet voortvaren te gaan in de wegen die we zelf gekozen hebben. Houd u ons staande, Heere. Ach, daartoe zijn we toch in uw huis gekomen. Om vernieuwd, bekeerd, geleerd en geleid te worden. Uw arm is toch niet verkort. Uw hand heeft groot vermogen. Zij toch nog die sterke God. Die vader der eeuwigheid. Die naar uw eeuwig verbond zondaren tot u trekt. Heere, gedenkt u zo aan ons en aan onze kinderen. Laat ons leven voor uw aangezicht. Roep ons uit de duisternis tot uw licht. Geef uzelf nog een indruk van het woord in ons hart. Dat niemand wanhopend zou en niemand mistroostig zijn weg zou voortgaan. Dat niemand denken zou dat zijn zonden groter zijn dan uw genade. Dat niemand menen zou verloren te gaan, omdat hij toch wel niet verkoren zou zijn. Heere, u weet welke angstige vragen het hart kunnen beklemmen. U weet waar de duivel het op toelicht legt in ons leven. Maar gij zijt veel sterker dan al dat geweld der golven die u al mag falen stelt. De woeste zee zwijgt op uw wenk en wil, hoe fel ze bruist, hoe fel ze woede. Stil, laat dat ook vanmorgen het deel van uw kinderen zijn. Die naar uw huis gekomen zijn om vrede te vinden voor hun zielen. Om zich gewassen en gereinigd te mogen weten in de kracht van uw dierbaar bloed. Die naar uw huis gekomen zijn om uw stem te horen. Die lieflijke en vriendelijke stem van genade, van barmhartigheid en van gerechtigheid. Die ze eens gehoord hebben aan het begin van hun levensweg. Die ze gehoord hebben met het oor van hun ziel. Waarna ze geluisterd hebben met al de spanning van hun hart. Heere, hoe kan ook in het leven van uw kind die adventverwachting kwijt? Wat kan het ook bij ons zijn? Ga ik voorwaarts, ik zie niet. Achterwaarts, ik bemerk niet. Wat kan er weinig zielenspanning zijn dat uitziet naar de dag van uw wederkomst? Wat hebben we soms praktisch die dag tot in eeuwigheid uitgesteld? Wat leven we weinig met opgeschotte lederen en met brandende lampen. Wat hebben we ons weinig georiënteerd en gericht op de dag van uw heerlijkheid. Waarin u blinkend verschijnen zal. Terwijl het u het ons toch gezegd hebt. En zie ik omhaastelijk als een dief in de nacht. Hou dat ze hebt, omdat niemand uw kroon heeft. Heere, vuur ons weer aan. Maak ons weer levend. Blaas het rook, kun de vlas niet weer tot een vurige vlam. En steun het gekroogde riet, zodat het weer staan zal. Heren, zo zijn er vele noden, ook vele zegeningen, die u ons nog schenken wil. Laat ons het mogen opmerken, opdat we zo met het treurige bedroef en met het blijde verblijf mogen zijn. Geef ook uw dienaar vanmorgen hulp uit uw heiligdom, om uw woord te mogen spreken, zoals u het begeert. Dat uw naam, Heere Jezus, groot werd, dat zondaren zalig werd, door dat bloed van het Nieuwe Testament, waarmee de hoornen van het altaar bestreken zijn, wat ingedragen is in het binnenste heiligdom, waardoor verzoening teweeg gebracht is bij u, rechtvaardige God, zelfs voor de grootste der zondaren, opdat dat ons leven zijn zal. En de vruchten daarvan ook in deze wereld te zien werden. Hoor ons en zegen ons. En vergeef ons onze zonden. Om Jezus te zijn. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 38. Het 16e, 17e, 21ste en 22ste vers.
wir ihn von morgen will umfauen, staat in Matthäus 1, in de versen 19 tot en met 23. Matthäus 1, de versen 19 tot en met 23. Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, die de engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, zij zonen David, zij niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van haar zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zal worden hetgeen van den Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Wij willen vanmorgen spreken over Jozef absent. We zien dan ten eerste het werk God en Jozef strijd. Ten tweede het woord God en Jozef troost. Ten derde de zoon God en Jozef verlof. Dus Jozef absent. Ten eerste zien we het werk God en Jozef strijd. Ten tweede horen we het woord God en Jozef troost. En ten derde slaan een blik op de zoon God, Jozef verlossen. Het gebeurt niet zoveel. Ik betrapte er mezelf op dat ik, nu ik voor de zevende keer advent spreek, zeven achtereenvolgende adventstijden, die ik op uw woord van God berichten mag, dat ik eigenlijk nog nooit gesproken heb over de adventstijd van Jozef. Over Zacharias al verschillende keren. Over Maria. Over de andere figuren zoals Simeon en de herders. Maar nog nooit uitdrukkelijk gesproken over Christus, laat ik het zo maar zeggen, in Jozef leven. Jozef absent. Ik dacht na, hoe komt dat nu eigenlijk? Jozef speelt toch zo'n bijzonder belangrijke rol in het leven van Christus. En Christus in het leven van Jozef. Hoe komt dat nu toch? Dat ik daar nog nooit nadrukkelijk het woord over zie. Dat wel zo even genoemd in verband met een andere tekst. Ik dacht, zou het soms hierin zijn, omdat Jozef maar zo'n gewone bekering had. Er staat van hem nou niet bijzonder te schrijven. Van Zacharias was dat weer anders. 9 maanden een stomme mond. Zo'n uitdrukkelijk teken van iedereen hoorbaar. Simeon, we gaan in gedachten zo mee en we zien hem over het algemeen. We zien we hem in gedachten als een oude man die niet sterven kan, omdat de Heer hem uitdrukkelijk een belofte gedaan had. Dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heeren zien zou. En we kunnen het ons zo voorstellen hoe dat de spanning met de dag stijgt, naarmate zijn levensjaren voortgaan. En wat het geweest is toen er zo'n wonderlijke drijving in zijn hart kwam, die hem voerde naar de tempelberg. En we zien hem daar staan en we horen hem God loven. Maar wat staat er nu eigenlijk van Jozef? Niet zoveel. Niet spectaculair. Was maar een gewoon mannetje in de kerk. Ja, is waar. Hij was de zoon van David. De zoon van David. De troonpretendent. Als men op dit moment in Israël de koning gezocht had, de wettige troonopvolger, dan was men uitgekomen bij Jozef. Dat laat Matthäus ons heel nadrukkelijk zien. Die tekent ons de geslachtshoofden uit het huis van David, die ook tevens de pretendenten waren voor de troon. De anderen laat hij allemaal liggen. Die vallen allemaal af. Maar hij laat zo door dat geslacht heen zien zijn. Dat was de koning. Dat zou de troonopvolger zijn. Dan die, dan die, dan die, dan die. En dan komt hij bij Jozef terecht. Jozef! Hij is hier de troonpretendent. De enige. Dan kan er natuurlijk maar één tegelijk recht hebben op de troon. Oh, er waren nog veel nazaten van koning David. Maar er was er maar één die recht had op de troon. In deze dagen. En dat was juist Jozef. We komen daar straks nog wel even op terug. Wat dat te betekenen heeft voor de Heer Jezus Christus. En daarom willen we nu vanmorgen het licht laten vallen op het werk God. En op Jozef terecht. Want er is een groot gevaar, ook nu in ons leven, dat we alleen maar hangen aan het zichtbare, aan het hoorbare, aan het wonderlijke. En dat we de Jozef, de mensen die nou niet bepaald kunnen zeggen van dit of dat, dat we de Jozef, die toch waarachtig een deel uitmaken in het raadplan God, die ook medewerkers God mogen zijn, die ook levende leden van de kerk zijn vergeten. Hij heeft een geweldige rol gespeeld. Want hij was, hoewel niet de natuurlijke, dan toch de wettige vader van Jezus Christus. Dat was niet zomaar, nou ja, vooruit, Jozef, zorg jij nou maar voor Jezus. Dat kan net zo goed een ander doen. Maar nou mag jij het doen. Nee, beslist niet. God had in zijn wetten, van het Oude Testament, daar reeds een voorbeeld van gegeven dat het kon zijn dat iemand niet de natuurlijke vader was, maar dat hij wel de wettige vader was. En dan denk ik aan het zogenaamde leviraat huwelijk. Wanneer bij mensen getrouwd waren, waar de man van stierf zonder dat hij een mannelijk zaad had nagelaten, dan moest de broer van die man, de ongetrouwde broer van die man, die moest die weduwe trouwen. En dan was het eerste kind, de eerste zoon, uit dat huwelijk geboren, had de naam en de erfrechten van de overleden man. Dus dat kind was wel het natuurlijke kind van die tweede vader, maar het was niet het wettelijke kind. Het was het wettelijk kind van de gestorven vader. Zo had God het gewist. En in die geslachtslijn werd hij ingeschreven. Als hij in de burgerlijke stand ingeschreven werd, dan werd hij ingeschreven als de zoon van die overleden vader die zonder mannelijk zaad na te laten gestorven was. En Israël had een burgerlijke stand. O, ze hielden de geslachtsregister zeer nauwkeurig bij. Zelfs na de 70-jarige ballingschap. Dan komen de geslachtsregisters op tafel. En dan wordt naar die geslachtsregisters uitgemaakt wie erin de Heere dienen zal, wie er uit het priestergeslacht van Aaron zijn uit de stam van Levi. Die geslachtsregisters hielden ze zeer nauwkeurig bij. Zo krijgt ook Jezus een wettelijke status in Israël. En wordt hij de wettige zoon van Jozef. Niet de natuurlijke zoon. Hij was de natuurlijke zoon van God. Maar hij is de wettelijke zoon van Jozef. In de burgerlijke stand van Israël staat ingeschreven Jezus, de zoon van Jozef. Maar nu begrijpen we ook dat hij na de schriften David's zoon geworden is.
dat het maar niet door allerlei slinkse wezen zogenaamd een zoon is die op de troon van David komt, maar dat hij de heel de enige Davidszoon is, de heel enige Davidszoon, die als de heftige zoon van Jozef koning zijn zou en zitten op de troon van David, die koninkrijk geen einde hebben zal. Hierin worden Gods beloftenissen vervuld aan Abraham, aan zijn zaad na hem gegeven en uitdrukkelijk aan David bevestigd. O, als de Jood het zien wil, als God geest zijn oog verlicht, dan zal hij des te luider deze heiland begroeten, als hij in zijn eigen geslachtsregister lezen kan. Ja, naar de wet God, volkomen wettig, is hij David's zoon. En ze zouden zich voor hem nederbuigen. Wie was Jozef? Als we voor het eerst met Jozef kennis maken, dan is dat niet in het paleis. Daar heeft hij trouwens nooit gewoond. Jozef is nooit rijk geworden met Jezus. Hij is altijd arm gebleven. En hij is zo gestorven. Dan ontmoeten we Jozef in een werkplaats. Dan ontmoeten we hem op de bouwstijger. Dan ontmoeten we hem als een timmerman, een tekstol, een timmerman die zelf een ontwerp maakte en het zelf ook uitvoerde. Misschien helemaal alleen, misschien ook met enkele hulpen bij zich. Zo'n man die maar net zijn boterham verdienen kon. Want straks dan gaan ze het offer brengen en dan zijn het maar een paar duitjes. Dan is het offer der armen. Dan kan hij die niet eens een lammetje kopen om voor Gods aangezicht te verschijnen. Dus hij had maar net zijn dagelijks brood. En de Jozef die woonde in die dagen, staat er in Nazareth. Hoewel Bethlehem zijn stad was, dus daar was hij geboren, daar woonde zijn voorgeslacht, woonde hij nu in Nazareth. En daar heeft hij een meisje gevonden. En daar is hij mee gaan verloven. En dat meisje was Maria. En die verloving onder Israël was een grote en gewichtige zaak. Je zou het misschien het beste kunnen vergelijken met onze onder trouw. Want wanneer iemand verloofd was, dan scheidde hem alleen nog van het huwelijk het halen van de bruid uit het huis van de bruiden, van de ouders van de bruid, en het brengen van de bruid naar zijn eigen woning, gehuurde of gebouwde woning. Dat was eigenlijk wat er verder alleen nog maar hoefde te volgen. Dat was de hele huwelijksplechtigheid die nog volgen moest. Alleen dus de bruid ophalen en naar de eigen woning brengen. En daarmee was het huwelijk compleet. Dus die ondertrouw, die meestal onder twee getuigen geschieden, of die verloving dan, was een zeer ernstige zaak. Dat staat zelfs in Deuteronomium 22, dat die zo'n ondertrouwde vrouw nam en haar verkrachtte, die moest samen met die vrouw sterven, terwijl het met een meisje anders was. Een onverloofd meisje wat door een man genomen werd ten onrechte. Die moest een bruidschap geven en dat meisje trouwen. Maar als zo'n verloofde, zo'n ondertrouwde vrouw door een man genomen werd, dan moesten ze beide sterven. God zei, doe het boze uit die middenweg. Die kunt het thuis wel nalezen in Deuteronomium 22. Zo streng zag de Heere toe op die verloving, op die ondertrouw. Dat was dus als het ware het wettige begin van het huwelijk. Nou, in deze omstandigheden ontmoeten wij Jozef. Hij heeft dus dat meisje verloofd, hij is ermee ondertrouwd. En de dagen die hem nog wachten van het huwelijk, van de werkelijke dag dat hij zijn bruid zal ophalen, benut hij om zijn huis te bouwen of klaar te maken of in te richten, zoals het de gewoonte was in Israël. En in deze dagen gebeurt nu voor Jozef dat onbegrijpelijke. Hij weet er nog niet van dat Maria een bezoek gehad heeft van de engel, die haar boodschapte dat de Heilige Geest haar overschaduwen zou en dat de Zoon God uit haar geboren zou worden. Ach, hij heeft de druk met de voorbereiding voor het huwelijk. Aanvankelijk kijkt hij er dan ook niet zo vreemd van op als Maria in deze dagen een bezoek wil brengen aan haar nicht Elisabeth,
Want de engel had haar ook een handwijzing, een vingerwijzing gegeven, dat ook in het gezin van Zacharias en Elisabeth de wonderen God verheerlijkt werden, doordat ze op hun ouderdom nog een kind, een zoon die de weg bereidde voor Jezus zijn zou in zouden verkrijgen. Zij gaat naar dat plaatsje, waarschijnlijk Hebron, het gebergte van Judea, en Jozef kan rustig zijn werk afmaken totdat ze weder zal komen. En dan gebeurt het. Als ze na die 3 maanden dat ze daar bij Zacharias en Elisabeth geweest is, terugkomt, dan komt zo van lieverlee, wat eerst te vermoeden was, het groeit aan tot een pijnlijke en smartelijke zekerheid, tot een werkelijkheid, dan groeit het besef in Jozef, Maria moet moeder worden van een kind waarvan hij de vader niet is. Dodelijk gewond, jouwt en kruipt hij het leven verder door. Elke dag duurde een eeuw. Elke nacht werd hij gepijnigd met de vreselijke gedachte dat het liefste wat hij had voor hem verloren gegaan was op de aarde. Want hij was rechtvaardig. Ja. Hij praktiseerde er niet over om die vrouw dan toch maar te nemen en net te doen alsof dat kind van hem was. Hij wist voor God en hij mocht het voor alle mensen betuigen dat hij daar niet van is. Dat hij per se de vader van dit kind niet kon zijn. Zijn onschuldige ziel mocht hij aan God tonen. Ze deden op zich. Hij was rein gebleven en hij had een ernstig voornemen om dit te blijven tot op de dag van zijn huwelijk. Daarom zegt God ook dat hij was rechtvaardig. Dat wil niet zeggen dat hij nu door zijn daden geen zonde hebbende rechtvaardig was bij God. Maar rechtvaardig in deze zin, dat wil zeggen dat hij in alles nauwkeurig wandelde naar de inzettingen des Heren. Ook als we sommige droeve geschiedenis lezen uit het Oude Testament van veel wijverij en van trouweloosheid, dan zouden we wel eens de indruk kunnen krijgen, nou zegt daaronder het Oude Testament, dat tekent ook niet nou, dat deden ze ook maar raak, dan lezen ze ook maar als een stelletje wilde beren. Nee, als je netjes de schrift leest, de eerste kuur, dan merk je toch dat de huwelijksmoraal en de omgang tussen jongens en meisjes zeer hoogstaand was. Dat had God zo gegeven. God had die normen gegeven. O, denk nooit, jonge mensen, dat ze vroeger maar raak lezen. En dat jullie nu niet mochten wat ze vroeger gerust deden. Ik weet wel, de verdiepte moraal en de verdurde ethiek van onze dagen, die wist alle grenzen uit die God zelf gesteld heeft. Zodat men zelf openlijk de meest elementaire normen van het huwelijk gegrond in het woord van God, een bruut durft te schenden en openlijk afstand doet van de door God verordineerde instellingen. Maar de vrucht zal het wel openbaren. Zoals het altijd in de wereld geweest is, dat is het begin van de grote ondergang, van de grote verwarring die uitloopt op het sterven van volkeren en het uitsterven van landen. Zie nu eens, Jozef, hij wist het voor God en de mensen. Hij was een rechtvaardig man. En hij bewaarde zijn vrouw in die tedere liefde tot op de dag van het huwelijk. Maar des te pijnlijker is het voor hem als hij nu merkt dat zijn Maria, van wie hij vast geloofd had, dat ze nooit tot iets boos op dit gebied in staat zou zijn, gekomen is tot deze zonde. Jozef komt in strijd met het werk van God, waar hij niet van weet dat het Gods werk is. Waar Jezus komt, waar Gods werk komt, dat komt altijd strijd. Strijd, en dat ligt dan niet in dat werk van God. Dat ligt niet in de geboorte van Jezus. Dat ligt niet in het spreken van de engel. Dat ligt niet in de overschaduwing van de Heilige Geest. Maar dat ligt hem gewoon hierin, dat onze ogen verblind zijn. Dat we het wonder niet kunnen aanschouwen. Dat we onwetende harten hebben die niet dichter lezen bij het woord van God. En ik geef toe, en Gods woord zegt het ook, het is ook zo wonderlijk wat hier gaat gebeuren. Het is nog nooit op de aarde voortgekomen. Alle andere kinderen zijn geboren uit de wil des mans. geboren uit de liefde van het huwelijk. Maar dit kind zal geboren worden uit de liefde van God. Hier zal Jozef aan de kant gezet worden. Maar wordt Maria ook niet aan de kant gezet. Want dit was geen kind verwekt door de liefde van Jozef. Maar het was ook geen kind verwekt door de liefde van Maria. Hier worden ze beide uitgeschakeld opdat God alleen groot zou zijn. En opdat ze in deze weg ook samen het wonder der verlossing zouden aanvaarden. En de zaligheid in hun ziel zouden ervaren door dit geboren kind. Maria leidde natuurlijk ook om. Je ziet wel de smartelijke trek telkens wanneer ze Jozef ontmoet. En Jozef begrijpt niet dat Maria geen schuld legt. Hij begrijpt niet dat Maria het niet uitmaakt. Of op welke wijze dan toch ook voor de dag komt. Met haar snode kwaad. Waarvan hij ze toch in haar hart nu verdenken moet. Het kan toch niet dan. En dan als hij eindelijk na bange zielenstrijd tot de slotsom gekomen is dat er nu eindelijk wat moet gaan gebeuren. Dan denkt hij, ik ga alles verlaten. Ik laat mijn huis, wat nu bijna klaar is en bijna ingericht is, maar achter. Ik verlaat deze plaats waar ik mijn brood verdiend heb en ik zal maar wegvluchten. Ik zal eerst in het verborgen haar een scheidbrief geven onder twee of drie getuigen. En dan zal ik wegvluchten. Dan zal ik de schuld op me laden. Dan kunnen ze hoogstens daar in Nazareth zeggen, dat is ook een mooie. Die laat zo zijn onbetrouwde vrouw af. Dat nog liever dan haar uit te leveren aan de rechter. Want toch onder alles had hij de liefde met de tedere liefde van zijn hart. Maar omdat hij rechtvaardig was, kon hij ze niet op zich nemen. Nu, in zulke omstandigheden. Voor de rechter brengen wilde hij ze niet. Want dan kon ze naar de wet van God gestenigd worden. Hoewel dat in de dagen van de Romeinse overheersing niet meer toegepast werd. Maar ze zou toch in ieder geval openlijk te schande gemaakt worden. En daarom vindt hij het beter om ze heimelijk te verlaten. Tegen de openlijk te schande maken, heimelijk verlaten. Dat zal hij doen. Maar dan, als de nood op het hoofd is. Als de leven één grote mislukking geen geworden te zijn. Als alle toekomst, als alle blijdschap, als alle glam uit zijn doffe ogen verdwenen is. En als zijn hart moegeschrijd tot bestens toegevuld is met het bitter verdriet wat ooit op de aarde geleden kan worden. Dan verschijnt God hem. De geboorte van Jezus Christus nu was altijd in de grootste smart en in de grootste nood. Jozef nu haar man al zo erg zuidig was. En haar niet wilde openlijk te schande maken wat van wil. Haar heimelijk te verlaten. En al zo hij deze dingen in de zin had. Die de engel des Heeren verscheen hem in de droom. Zeggende Jozef, gij zoon van David. Zijt niet bevreesd, Maria, uw vrouw tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den heiligen zin. Als hij dit nederlegt en van droefheid en van vermoeidheid in slaap valt, dan wekt God hem. Dan staat God hem aan de zij. Dan komt er een engel tot hem in zijn droom. En die noemt hem zoon van David. Ach, terecht had hij met Gideon kunnen zeggen, ach, indien de Heere lust aan ons had, zouden we dan zo verdrukt. Zou dan dit leed ons alles overkomen? Als ik nou de zoon van David ben, o God, aan wie u uw belofte kwijt bent, laat u het dan toe, dat ik in zulke ellende kom. Liggen, om Gods wil, komt Jozef, Gods kind, in bange zielenstrijd. Waar het werk God komt, daar komt de strijd. En u vraagt u, waarom laat de Heere dat nu toch zo ver komen in Jozefs leven? Dan zeg ik, ach, dat weet ik ook niet. Maar dit weet ik wel, dat God nooit onrechtvaardig iemand in de strijd brengt. Want God heeft geen lust om een mens te slagen. God die niet liever dat er al zijn kinderen hem dienen met een vrolijk hart. Maar het is nu eenmaal nodig in dit leven dat we door het melkvuur gelouterd worden. Dat het schuim van het zilver wordt weggedaan, opdat God alleen de eer krijgt. De wegen die de Heere met Jozef houdt, zijn voor ons niet na te gebeuren. Waarom heeft de Heer het nou niet gelijk tot Jozef gezegd, toen hij het tot Maria zei? Dan had toch al die strijd niet gestreden behoeven te worden. U kunt zich toch wel indenken welk een martelgang deze man wekenlang op de aarde doorleefd heeft. En dan zeg ik, God heeft het gedaan. Maar zo zijn er nog veel van de Joden, die in eenvoudigheid en in oprechtheid de Heere vrezen. Die in eenvoudigheid en oprechtheid behoren tot het gekracht van die grote David. En die hier op aarde toch onder druk en kruis gaan. Zodat je misschien zeggen moet, Heere, waarom doet u dat nou? Waarom nu zulke martelende onzekerheid, zulke smart wees, zulke onbegrepen wees? Heere, u had dat toch kunnen voorkomen? U had toch maanden geleden al even een boodschap die u nu toch ook zendt. Diezelfde boodschap tot Jozef kunnen brengen. En dan had het toch allemaal heel anders geloofd. Ach mensen, houd op. God woont in de hemel. En wij wonen op de aarde. Kan u het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen waarom? Heb je hem al zo gemaakt? Heeft de pottenbakker geen macht over zijn leven? Om uit dezelfde klomp te maken, het ene wat er hier is. En het andere daaronder. Als je mij vraagt waarom, dan zeg ik, dan weet ik het niet. Maar dit weet ik. Dat het altijd zal zijn tot de meerdere roem van God. En dit weet ik ook. Dat het altijd zal zijn tot de meerdere blijdschap van onze ziel. En nu, dan moogt uw hart ook aan toestemmen bij nederleg. Als geen onbegrepen wetenschap. Misschien wel wegen waar u van zegt, maar heren, daar liggen toch geen bijzondere zonden. Daar ligt toch geen bijzondere schuld. Ik heb toch niks bijzonders gedaan dat dat nou zo moet gaan. Dat dat in zo'n weg stuk moet gaan. Ach, God geeft geen rekenschap van vandaag. Maar God is geen tiran. Hij doet het niet willekeurig. Hij vergeet nooit iets. Hij laat niemand een uur langer in de ellende. Als dat goed voor hem is. Indien gij de kastijding verdraagt, weet het nog. Indien gij die verdraagt, zo verdraagt zich God jegens u ook zo. Dat moeten we leren. De kastijding, want al zijn er nu geen rechtstreekse zonden, die dit leed over Jozef naar menselijke maatstaven zou wettigen, zo is Jozef toch met ons en wij met hem toch maar een verloren zondaar, aan wie God niet verplicht is om zijn weg en wil te openbaren. En daarom gaat God soms moeilijke wegen met u. En hij gaat het met al zijn Jozef moeilijke wegen. Waar we niet door kunnen kijken. Waar we van zeggen, o God, waarom doet u dat niet? Wacht dan op het eind van zeer wegen. En weet, als uw ziel rechtvaardig voor God bewaren mag. Dat toch God uitkomt geven zal. Nee, hij zal u niet. Nazareth doen verlaten. Gij hoeft uw gebouwde huis niet af te breken en een andere prijs te geven. Beveel gerust uw wegen aan hem. En bid maar, Heere, wijs me de weg die gij wil dat gaan zal. En als Jozef dan van God kan bekeken, zware dingen wil doen, dan zegt God, tot nu toe, tot hiertoe, nu is het genoeg, Jozef, want alle vrezen die in uw hart was. En al de bangheid die uw ziel kwelde. Weken. Wekenlang. Al die bangheid en al die vrezen en al die angst. Die is het slecht. Omdat ze geen helder gezicht hebt van mijn werk. Ja, maar zegt u. Dan had God dat maar eerder moeten openbaren. Is God dat verplicht? Hoe lang heeft hij ons geroepen, eer we hem antwoorden, misschien wel 20 jaar lang, misschien wel 30 jaar lang, is hij verplicht om uw aanstond de geheimen der verlossing te openbaren? Ach nee, het is een wonder, zo hij het ooit iets van zal openbaren, maar hij zal het doen. Zie het maar in het leven van Jozef. Jozef, het ligt aan u. Gij doorziet mijn werk niet. Hij weet niet wat ik aan het doen ben. Maar hij is niet bevreesd, zegt hij. Hij is zoon van David. Ja, zo noemt God hem nadrukkelijk. Al weten dan de mensen niet meer van een troonpretendent. Al is er dan misschien niemand in heel Nazareth die zegt, kijk, daar gaat het staat van David. Daar gaat Jozef. Als we vrij waren, als we geen Romeinen waren, dan zat hij op de troon. Misschien weet niemand er iets van. Nog in Nazareth, nog in Bethlehem. Maar wat is het dan groot als God er wat van weet? Als de Heer in zulke nood tot ons komt en hij noemt ons zijn kind. Hij noemt ons David zo. Hij noemt ons zijn oog, zijn haven, zijn kudde. Wat is het dan groot? O, dat alleen al doorbreekt de muur van onze smart en van onze droefenis. En verder zei die bevreesd Maria, uw vrouw, tot in te nemen. Wat God samengevoegd heeft, dat scheiden de mens niet, want geen in haar ontvangen is. Dat is uit een heilige geest. Zegt de Heer, hoef niet bang te zijn. Waar gij haar van verdacht, als de snootste zonde op de aarde denkbaar, daar spreek ik haar vrij van. Ja, zelfs wat in haar is, is wonderlijk, is goddelijk, is uit de hemel gekomen. En Jozef, zij zal een zoon baren. En gij, let wel, niet ik, en gij zult zijn naam heten, Jezus. Jozef, gij zijt de vader. Ik wijs u hier aan, niet als de natuurlijke, maar als de wettige vader van dit kind. En ik stel u aan als zijn verzorger, als zijn vader, opdat hij door u zou worden onderwezen in alles waarin een kind onderwezen moet worden om man te kunnen worden. Opdat hij door u geleid, geleerd, geregeerd en bestuurd zal worden. Is dat geen schone taak? Wanneer zulke Jozef, die zo uit de strijd verlost zijn, ineens geplaatst worden in de rij der groten, wanneer ze gemaakt worden tot vaders van Jezus Christus, zijn wettige vader, is het niet groot geliefd? Is het niet ook wat betreft van Jozef waar, wat Maria gezongen heeft, mijn ziel maakt grote neer, want hij heeft de grote van zijn troon gestoken, maar de nederige die heeft hij verhoogd, heeft hij het ook in Jozef niet gedaan? Jozef mag hier vader zijn, de wettige vader van Jezus Christus. En dan, gij zult zijn naam heten. Ja, dat is niet onverschillig. Jezus, zalig maken. Die kind, dat kind waar hij de vader van zijn, dat is de zalig maken ter wereld. Want hij zal zijn volk zalig maken van haar ontroerde God. Jezus zal zijn volk zalig maken. Niet alle mensen. De leer van de algemene verzoening die is uitgevonden door de duivel. Om de mensen op een oorkussen van zorgeloosheid te laten rusten. Zonder in de bevinding van hun leven te weten kind van God te zijn. Jezus zegt, of God zegt uitdrukkelijk dat deze Jezus zijn volk zal zalig maken. Zijn volk. En die alleen. Dat zijn de verkorenen des vaders, die hier in de tijd worden toegebracht, door woord en zeg. Dat zijn de gegevenen des vaders, waar Jezus straks van zeggen zal, ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor degene die zij mij gegeven hebben. Zij waren uwe, en gij hebt mij dezelfde gegeven. Met die blijdschap heeft hij zich over de zulke verblijf, waarmee een vader zich over zijn zoon verblijft, die hem dient. En meer dan een moeder zorgt voor haar kind, zorgt Jezus voor degene die hem gegeven heeft. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Is dat niet een wrange bijsmaak, zijn volk? Heb je hier nou weer niet de beperking die alle mogelijkheid afsnijdt? Ach nee, geliefd. Als u met Jozef in de strijd, in de worsteling, in de benauwdheid komt op het werk van God, dan blijft er maar één weg om zalig te worden. En dat is dat God je recht. Dat God je zalig maakt. Dat er bij God redenen zijn om zondaren te doen. Zolang we nog menen door onze uitnemendheid onszelf te kunnen verlossen. Op welke wijze en welke weg dan ook. Is die goddelijke verkiezing onze steen des aanstoots. Maar als we geen cent meer geven voor onze bekering. En als we geen cent meer geven voor al onze beloften. En als we geen cent meer geven om de hele verbetering van ons leven, als we zien dat ons leven tot in de wortel verrot en bedorven is, dan krijgt die uitverkiezing zulke waarde. Dan zeggen we, o God, zou het dan toch nog kunnen? Al ben ik dan een verloren en al ben ik dan een die nooit zichzelf meer opkarkt,
Zou ik dan toch nog zalig kunnen worden, o God?
En let ook op.
Er is nog nooit een mens tot de kennis van Jezus Christus gekomen. Door eerst de verzekering in zijn ziel te ontvangen dat hij een verkorene was. Maar er zijn er al duizenden tot de zekerheid van hun verkiezing gekomen. Door het geloof in Jezus Christus draait de zaak niet om. Want het is onmogelijk dat je ooit tot Christus zou komen door het bewustzijn van ik ben een verkorene. Dat kan niet. Die weg die heeft God toegesloten. De verborgen dingen, zegt Mozes, zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde voor ons en onze kinderen. Wilt ge tot de zekerheid van uw verkiezing komen? Dat kan alleen maar in de weg van het naaste geloof. Van het ware geloof in de weg die tot Christus is. En daarin alleen zal die goddelijke verkiezing u duidelijk worden. En zo ge dat niet ziet, dan zal het u altijd een steen der ergernis een rot. De aanstoot blijft. Hier staat het, hij zal zijn volk zalig maken van haar zon. Jozef, gij zoon David, gij zijt mijn volk, gij zijt mijn kind. En die Jezus, waar gij met wantrouwen naar zag, in de schoot van Maria voordat ze dit weer was, dat is die zalig maken. Het oordeel keert vol majesteit, haast weder tot gerechtigheid. O, wat een blijdschap is er nu gekomen in het hart van Jozef. Wat tegen was, wat voor, of wat hij dacht dat tegen was, wat voor al de raadselen, niet doorgehakt, maar liefelijk opgelost. Knopen ontbonden, geen vrezen meer, geen angst meer. Het stuk geslagen leven, het is voorgoed door God weggevaagd en het nieuwe leven daalt uit de hemel neer. Zo komt er een verwachting door het woord van God, het woord des engels, in het hart van Jozef, die door de dood niet wordt weggenomen. O, zal hier de gemeenschap der heiligen gegroeid zijn. In die gemeenschap tussen deze twee mensen, die nu voortaan samen van dat grootste geheim wat ooit op de aarde bekend geworden is, vervuld waren. Wat hebben ze met elkaar kunnen spreken? Wat hebben ze elkaar kunnen aanvullen in hun nood en in hun strijd. Het was ook voor Maria zulk een strijd weg geweest. Nee, zij wist van stonden aan wat er geschieden zou. De engel had het klaar en nadrukkelijk gezegd. Maar daarmee was de schande over haar niet opgeheven. Want mensen zeiden, o nee, de mensen in Nazareth, die hebben dikwijls met een schuine blik naar deze twee gekeken. Er is wat afgeroddeld achter de rug van deze mensen, eerst naar Bethlehem ging. En toch waren ze onschuldig aan al datgene waarvan de mensen hun beschuldigden. Ze zijn samen door de weg van de smaad en de verguizing, door de weg van het kruis naar Bethlehem gegaan. Het waren reeds mensen onder het kruis, voor het kruis op Golgotha gestaan. Geliefde, dat is Gods gewone weg, rekent daar maar op. Als het werk van God in uw leven verheerlijk wordt, als zijn genade u ten deel valt, dan komt God onder ditzelfde kruis. Dan komt geen de weg van smaad, van verguizing en van verdenking. En wat moet je daar nu tegenover staan? Als Maria gezegd had wat God op haar gezegd had, zou ze tot een bespotting geweest zijn voor iedereen. Voor iedereen. Ja, behalve voor degene die ook dat goddelijke wonder gehoord hebben. Zoals in Zacharia. En zoals in Elisabeth. En daarom is ze daar dan ook heen gegaan, die eerste maanden van haar zwangerschap. En daarom heeft ze daar ook kunnen leven. En nu, als God het aan Jozef verteld heeft, dan heeft in hem, ook in hem een vriend, een metgezel gevonden. Van alle die de naam des Heeren ootmoedig spreken, dan mag ze voortaan samen met hem dit geheim dragen. Dan gaan ze beide, ieder op hun eigen wijze, zwanger van Jezus Christus. Dan hebben ze verwachting, die nooit kan worden uitgedoofd, want God heeft het gezegd, hij komt. Hij komt en zijn naam is Jezus en die mag hij hem geven. Jozef zijn vader. Dit alles is precies. Omdat vervuld zal worden hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet zeggende. Ziet, de maag zal zwanger worden en een zoon baar. En gij zult zijn naam heten Emmanuel. Het zal het is overgezet zijn de God met ons. Daarvan willen we in onze laatste gedachten spreken. Nadat we gezongen hebben uit Psalm. Uit de lofzang van Maria. derde en het zesde vers. Zijn zoon gekomen.
zijn zoon openbaar. Maar dat heeft hij ook gedaan in de volheid der tijd. Israël vroeg niet naar God. Nee, er was geen niemand meer die in Israël op de Here wachtte. God was verzonken en verdampt in alle schijngodsdienst en bijgelovigheid. Het volk verwachtte de Messias niet meer op die enkele na. En toen is hij gekomen. Toen heeft God zelf het teken gegeven, goddelijke genade. Maar is het ook niet altijd de ervaring van het hart, wat om zijn werk in de strijd gewikkeld wordt, waardoor Gods genade wordt uitgelicht uit de sleur van het dagelijks leven, wat hogere verwachting krijgt en daarom strijd en moeite en zorg en verdriet. O, het is nog altijd God weg. De weg door het tranendal naar Kanaan. En daarom vreest niet als in de strijd gewikkeld wordt. En verzaagt niet en wordt niet moedeloos als het tegenheden zich opstapelen. Want het is Gods recht met u. Om eerst de zee van ramp met haar golven te doen slaan. Opdat hij daarna zijn macht wordt geven zal schrijven. Wees stil, opdat u roemen zal in de Heere alleen. En daarom de kennis van de zonde in uw leven. De verlatingen God waaronder gemenigmaal gedrukt staat. Kruis op kruis wat u treft. De droefenis uw hart vervult. Laat het u niet doen ophouden te hopen op zijn genade. Blijf uw weg slecht voortzetten met Jozef rechtvaardig. Vrezende God. Naar de instellingen des Heeren. Geef niet moedeloos te dien van God prijs. En zeg niet achter is toch niet voor me bij. Want God heeft armen uit direct verhoogd. Gebeurt altijd door een wonder. En als hij dan zegt, ja, maar dat zou de Heer dan toch wel eerder kunnen doen. Dan had hij dat toch wel gelijk kunnen zeggen. Dan zeg ik, ach, wie heeft God wil weten staan en wie is de raadsmangeling. Als God je nou door de woestijn naar Kanaan wil brengen, wat heb je daar nu op tegen? En als God je nu als een arme Jozef altijd hier, als een arme, als een verstotene, als je nu over de wereld wil laten gaan, hij noem je toch de zoon van David, heb je daar niet genoeg aan? Hij noem je toch zijn kind, je bent toch zijn schaap? Je bent toch zijn keur en bondeling, is dat niet genoeg? Als God de liefde jaart heeft uitgestort, en hij komt er toch bij ogenblikken wel eens op terug. Hij is toch geen land vanuit het duisternis, en hij is toch geen dorre woestijn? Hij laat je toch in je ellende niet versmoren en omkomen? Wat zijt u dan toch mismoedig? En wat bracht u toch een dag der kleine dingen, alsof zijn genade een einde zou nemen met uw smarten, met uw droepen? Die hier en volg hier het leven van de rechtvaardige Jozef na. Houd u slechts aan het woord van God. Het wordt kerstfeest, ook voor u. Straks zal hij de schaduwen verdrijven, de zwarte schaduw van de dood. Hij zal door de nevel heen breken met het licht van zijn genade. En hij zal onverwacht misschien, als het zo erg is dat ze zegt, ik zal het maar opgeven. Ik zal hier vandaan vertrekken. Ik zal voorgoed afscheid nemen van het volk in Nazareth. Want ik kan het nu niet langer dragen. Dan in die nacht zal hij u verschijnen. Dan zal hij zeggen, mijn kind, mijn keurling, mijn lam, mijn schaap, zoon van David, wees niet bevreesd. De weg is die gegaan, is de weg God, die hij met zijn volk gegaan is door alle tijden. Geloof, let, mijn heil en troost blijft rijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Geduld is niet. God zal het doen, zo doet hij het altijd. Daarop moogt gehoopt, en zie dan dat wonder. Dan zal God die Immanuel geven. En wat betekent dat? Wel God met ons. Wij die dachten dat God tegen was. Wij die dachten dat alle mensen en God tegen ons was. Wij die dachten dat we nergens een plaats zouden hebben voor het hol van onze voet. En wij. En hierin onderscheiden we dan misschien van Jozef. Wij die ook moeten zeggen, Heer, u doet niet rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. Want hoewel Jozef hier een zaak gerechtigheid had, hij was waarlijk onschuldig. Zo moeten wij het kruis wat over ons komt, menigmaal zeggen, Heer, het is een verdiend kruis. Het is een verdiend kruis. Het is nog zacht. U straft nog als uw vader doet. U geeft nog niet alles tegelijk. U zijt nog vriendelijk in het midden van alles wat ik tegen u gedaan. Dan hebben de Heere duizenden redenen gegeven. Maar het is niet eens. Dan zegt de Heere,
En gij zult zijn naam Immanuel heen. Het wel is het overgezet zijn. God met ons. God tegen ons. Zo was het. Zo was het. Zo heeft God het verkondigd. Vervloekt is in ieder. Die niet blijft in alles geen geschreven. In het boek der wetten dat hij doet. En zo dikwijls als we in God heilige wet lezen. Dan lezen we daar God tegen ons. Elk gebod, elke regel van Gods wet, dat is God tegen ons. En als ons hoort te luisteren letten. Aan de Satan, die zal nooit anders zeggen. Als God tegen ons. Als we in de wegen van Jozef gaan, dan zegt hij hier wel. Al je vroomheid heeft allemaal geen nut bij God. Hij hoort je stem niet. Of dat je nu vroom of goddeloos leeft. En als we in goddeloze wegen gaan, dan zegt de Satan, je hebt geen heil bij God. Want zulke zondaar, die kan bij God geen vergeving krijgen. Als we daar ons oor te luisteren leggen, dan is het God tegen ons. En als we in ons eigen hart blikken, dan moeten we zeggen, Heer, dat kan nooit anders zijn als God tegen ons. We hebben nu verlaten de bron van het leven. En we doen het nog elke dag. En daarom God tegen ons, dat moet het einde zijn. Maar die geliefden die daar verbroken onder is, die daar vernederd onder was, die daar onder buigt, die dat aan God gewonnen heeft, die dat eerlijk bekent, dan komt het onverwacht. Dan komt het uit de hemel. Dan komt het van de kant waar we het niet van verwacht hebben. Dan komt het toch altijd. God verlost ons toch altijd van de zijde waar we niet naar uitgezien hebben. We zagen uit naar het noorden en het kwam uit het zuiden. We zochten hulp van de ene kant en kwam van de andere kant. Maar geholpen zijn. En hij die is uit zes benauwdheden verlost, zal ons in de zevende niet om laten komen. Alleen we moeten door de woestijn. We moeten door de strijd. God met ons. Dat zegt de Heer in uw hart. Dat zegt de Heer vanmorgen ook tot u. Wat een Satan de wet uw eigen vlees u dan ook mogen wijsmaken. God met ons, dat is God aan onze zijde. Dat is wij kinderen God, wij David kinderen. Kinderen van Adam, uw zonen en dochteren van God. Jezus Christus onze broeder, dat is geheim. God met ons. En dat nu alles naar de Christus. En wat deed Jozef dan? Dan heeft hij Maria, zijn een vrouw, tot zich genomen. En als dan straks het kind geboren is, dan staat het. En hij. En heette zijn naam en noemde zijn naam. Jezus. Meer had hij ook niet te doen. Hij heeft enkel maar na te zeggen wat God hem voorgezegd heeft. Dat is geloof. Geloven dat is enkel maar ja zeggen. Dat is enkel maar hetzelfde zeggen wat God zegt. Geloven dat is je nederleg op Gods barmhartigheid en op zijn genade, op zijn woord. Geloven dat is je toevertrouwen aan het woord van God. Heere, alles was tegen, u was me tegen en daarom was alles tegen. Maar nou ben u voor mij, nou staat u aan mijn zijde. En naam u wel, God met ons en nou is alles mee. Nou moeten alle dingen medewerken ten goede. Ook dat kruis, die moeite, die verguizing. Oh nee, Jozef was er nog niet. Hij moest weg van de strijd nog. Straks in Bethlehem, in slaap. Niemand die de deur voor hem opende. Het gauw maar weinig of Jezus zou geboren worden onder de blote hemel. Bij de wereld geen enkel ervaring. Maar toch zegt hij straks Jezus. En dat is het antwoord op de boodschap die God op hem bracht. Zo geliefde. Vraagt God ook van u het antwoord. Gij hoeft geen wonderen te doen, dat zal God wel doen. Je mag enkel amen zeggen op dat grote wonder. Je mag zeggen, Heer, het is al zo. Het zij al zo, die de dienstmaagd des Heeren, zegt Maria. Dat was alles wat ze deed. Ze was totaal uitgeschaard als een aan de kant zitten. Maar dat kind, dat wordt verwekt door de liefde van God. En dan mag Maria zeggen, het is goed, Heer. En dan mag Jozef zeggen, Jezus. En daarmee openbaart hij zijn ganse geloof, de volledige overgave van zijn drijvend hart. Is dat niet groot? Is God niet met ons? Is hij niet steeds met ons in alle gevaren, in alle nood? Is hij niet dezelfde? Gaan we dan een vreemde weg als we de weg door de woestijn gaan? De weg van smaad en verguizing? Ach nee, het is de weg die God al zijn kinderen legt. Gaat u ook deze weg, jongens en meisjes? Kan God ook van u zeggen, als hij u ziet, die jongen, die is rechtvaardig voor mij. Dat meisje leeft overeenkomstig mijn inzetten. Niet zonder zonde, dat bedoelt de Heer niet, maar met een hartelijke lust om al de zonde van harte vijand zijnde te haten en te vliegen.
En om voor God te leven in een rij, in een nieuw leven. Oh, dan komen de zorgen. Misschien gaat je nu nog onbezorgd door het leven. Misschien heb je nu geen enkel kracht. Misschien heb je geen strijd in uw hart. Misschien dobbert je zomaar voor in het schip van uw leven op de kalme wouden van deze levensweg. Maar het zal toch eenmaal gaan stormen. Als het hier in uw leven niet gaat stormen, weet dan zeker dat straks de stormen op zullen steken aan het einde van uw levensbaan. En dat dan uw schip, wanneer die bootsman die loopt, niet aan boord is, de pletter zal slaan. Op de ontzaglijke kusten van Gods eeuwige toren. En daarom doet de Heer, terwijl hij nog te vinden is, vrees de strijd niet, jongens en meisjes. Ook is waar, je zal komen te behoren bij dat volk, van op de aarde veracht is, aller afgrapsel, aller uitgaan. De mensen zullen zich tegen je keren, ook sommige vrome mensen zonder Jezus. Die deze weg nooit hebben doorwandeld. Die altijd groot en hoog gebleven zijn in hun eigen ogen. Verlost en verzekerd in hun diepste bekommering. Nog verlost en verzekerd. Rein in de ogen. Maar ze zijn van de drek niet gewassen. Die zal het maat zijn, zeg ik, in de ogen der zulke. Maar wat geeft het? Wat geeft het als God tot je zegt? Je bent toch mijn kind. Je bent toch een zoon van David. Wees maar niet bang. Welk kruis en welke strijd. Houd mijn hand maar vast. Kom maar stil achter me aan. Doe maar wat ik van je vraag. Hoop maar volkomenlijk op de Heer. En hij zal het maken. Want het komt toch altijd door het wonder. Door het wonder uit de hemel. En als gij dan met Jozef zegt, nou kan het niet. Nou moet ik zelf een weg uit gaan denken om uit zulke ellende verlost te worden. Dan zegt God, nu is het genoeg. God met ons. God zelf zal het zegen geven. Het onmogelijke zal gebeuren. Tot nu toe was het altijd uit de liefde des mans. Maar nu is het uit de liefde van God. Een ander fundament onder de ganse schepping gelegd. Hier zal God wat nieuw op de aarde doen. De vrouw zal de man omvangen. Hier is het gebeurd. Hier is de nieuwe mensheid tot aanzijn gekomen. Maar zo zal het ook zijn met dat nieuwe leven in die leven. Die God met ons. Die Emmanuel. Die zal de grond zijn van uw leven. Dan zal God een bodem leggen onder uw verloren leven, een fundament onder uw verloren leven. En daarop zult beneden zijn. En wat dan Satan of mensen, of wat u zelf ook mag zeggen, als God zegt, Emmanuel, ik met u, God met ons, die zal dan tegen ons zijn. Ah. Goede dieren, vader, dat u ons dit hebt willen openbaren, dan mag Jozef maar een gering mannetje geweest zijn. Op de aarde niet veel gepresteerd hebben, altijd maar arm gebleven tot op de dag van zijn dood. Maar dan was het toch de zoon van David. En dan was het toch de vader van Jezus Christus, de wettige vader, die hem verzorgde en opvoedde. En die een plaats had in dat goddelijk heilsplan. Van Herodes is niks meer over. En van Augustus ook niet. Hoe machtig ze ook geweest zijn. Maar Jozef leeft in het midden van uw gemeente. Als een man die rechtvaardig was. En die de beloftenissen God verwachtte. Omdat God met hem was. Heren, als er zulke ook zijn gelijk er zijn in het midden van de gemeente. Wil u dan ook door het wonder. De raad van liefelijk ontbinden. En zo in die toete gemeenschap met uw volk. Doen delen, omdat we u hebben wedergevonden. En gij ons uitgehaald hebt uit de ruisende kuil. Dan zullen onze lippen juichen droemen. Van de trouw aan onze zoon. Breng ons andermaal op deze dag weer samen in uw huis. Waarom hartige groet.